Dit is een BNR-podcast.
Hartelijk welkom bij de technoloog nummer 399.
Bijna 400.
Dag Mark.
Hallo Herbert.
Mark Beekhuis is hier.
Ja, Ben is weg, dus dan mag ik altijd iets invallen.
Ben is afwezig, ja. Dat is nou goed, een kans.
Ja, dat is zeker. En we hebben ook een heel mooi onderwerp. We gaan het hebben over grondstoffen.
Ja, en dat doen we met Benjamin Sprecher. Hartelijk welkom.
Bedankt.
Industrieel ecoloog aan de TU Delft.
Oh, je zegt het met dezelfde verbazing waarmee ik het ook las.
Ja.
Industrieel ecoloog?
Ja. Is dat,
dat is iets.
Zijn er daar veel van?
Niet zoveel, inderdaad. Het komt uit de jaren 70. En toen was het idee van ecosystemen zijn perfect gebalanceerd. En om een duurzaam industrieel systeem te maken, zou het eigenlijk moeten modelleren naar een ecosysteem. Een soort van circulaire economie, maar dan jaren 70 idee. Dus dat alle afvalstoffen de voedsel worden van iemand anders. En dat die industriële parken helemaal geïntegreerd worden als ecosysteem.
Met een hele voedselketen die je kunt bijhouden, onderhouden, waar je aan kunt sleutelen.
En dat geloof je niet meer, maar je functietitel is nog wel zo.
Nou, vroeger, toen was het heel erg het idee om echt op industrieel parkniveau, dus Kalundborg in Denemarken is een mooi voorbeeld van dat je Rotterdamse haven, wat gaan ze ook wel, gewoon één industrieel park neemt en dat daar al die bedrijven op elkaar aangesloten worden in een heel efficiënt systeem.
Dat je dat plant eigenlijk, als het ware.
Ja, maar dat werkt niet. Nee. Maar heel veel van de methodes en denkmanieren die zijn daarna wel doorgegroeid. Bijvoorbeeld levenscyclusanalyse en zo. Dat zijn tools die iedereen gebruikt. Dat komt een beetje uit dat vakgebied.
Ik onderbreek dit even voor een boodschap van onze partner Juan Xilium. Als bestuurder ben je onder nieuwe Europese wetgeving binnenkort hoofdelijk aansprakelijk voor cyberaanvallen binnen je organisatie. En daar wil Juan Xilium Nederlandse bestuurders op attent maken. Op juanxilium.nl kun je nu een overzicht raadplegen met vragen waar je als bestuurder een antwoord op moet kunnen geven. Dat gaat je helpen met het veilig inrichten van je digitale processen en het nemen van je bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dus raadpleeg juanxilium.nl. Goed, Benjamin, de reden dat je hier nu zit is dat er een tekort is aan cruciale grondstoffen. Dat is ongeveer de kernboodschap. Hè? Maar wat zijn cruciale grondstoffen? Laten we daar eens over gaan hebben. Daarna gaan we het hebben over hoe die tekorten komen en wat we daaraan kunnen doen.
Ja, kritieke grondstoffen is de officiële term. Kritieke grondstoffen is iets wat je heel erg nodig hebt. Aan de ene kant voor economie en aan de andere kant waarvan de toevoer om de een of andere reden problematisch is. Ik denk niet per se dat je het op dit moment niet kan krijgen, maar wat je redelijkerwijs kan verwachten van dit gaat een probleem worden. En dat je dan ook denkt, dit gaat echt een probleem zijn als we het niet krijgen. Die combinatie, dan noemen we het kritiek.
Dit komt van de schok van de Russische oorlog, denk ik, hè? In Oekraïne. Toen we ineens geen Russisch gas meer konden hebben en we zijn er meer landen waar we afhankelijk van zijn.
Ja, het vakgebied is veel ouder.
Ja, allicht. Maar ik bedoel dat we er nu zoveel aandacht voor hebben in de wereld.
Nee, dat was hier toen ik begon met. Ik ben begonnen met promoveren in 2010, 2011. En toen was er al een grote schok. Dat was toen China zet opeens de export van zeldzame aardmetalen stop.
Oh ja.
Voor een maandje. En toen was best wel het drama. Heel veel fabrieken die moesten sluiten. Een gigantische chaos in de wereld. En daar schrok iedereen heel erg van. En die prijs van zeldzame aardmetalen, neodymium vooral, schoot echt door het dak. En ja, heel veel problemen. Maar die smolten ook weer weg voor als sneeuw voor de zon. Na een jaar of zo. Was iedereen het weer vergeten. Maar op beleidsniveau is niemand dat vergeten. Dus heel veel onderzoek en Europese aandacht van de Europese Commissie zat daar nog steeds op. En toen inderdaad, ja, we roepen al heel lang van er hoeft maar wat te gebeuren en het gaat helemaal fout. En dan gaat het inderdaad weer een keer fout. En dan staat het allemaal klaar om.
Ik dacht even dat het verhaal de kant op zou gaan van toen de handel weer op gang kwam, was de beleidsmatige aandacht meteen ook weer weg. Maar dat zeg je dus niet. De aandacht bleef.
Op Europees niveau bleef de aandacht. Op Nederlands niveau was de aandacht zeker helemaal weg.
Ja. Oké, dat is dus een interessant onderscheid.
Ja.
Maar voor we daarover verder gaan, kun je eerst eens eventjes een paar van die kritieke grondstoffen noemen. Want ik wil wel graag weten waar we het precies over hebben.
Ja, dus het zijn er 34 in Europa. Dus
is echt gewoon een complete lijst van deze en geen andere.
Ja, dus het is een soort van methode om uit te rekenen van oké, hoe groot is het probleem nou? En dan hebben ze een soort van grenswaarde bedacht. Best wel arbitrair, hoor. Dus elke twee jaar wordt die lijst weer aangepast en dan verandert het weer een beetje.
Oh ja.
En elk land heeft natuurlijk zijn eigen problemen. Dus de Nederlandse lijst is eigenlijk anders dan die van Frankrijk en zeker anders dan die van Amerika. Want misschien wat problematisch is als we allemaal afhankelijk zijn van China, kan al verschillen hoe goed onze relatie is met China. Maar wat wij echt nodig hebben hangt natuurlijk enorm af van hoe onze economie eruit ziet. Dus vandaar dat het verschilt. Maar dan heb je het over dingen, typisch metalen die je nodig hebt voor de energietransitie. Dus die zeldzame aardmetalen. Koper zit er zeker ook bij. Maar ook dingen als magnesium, tantalum, titanium. Ik kan ze alle 34 opnoemen. Maar
in elk geval... Nee, dat hoeft niet.
En waar zit dat in? Want titanium, dan denk ik meteen bij een implantaat voor een knie of zo. Maar...
Ja, exact. En vooral in de luchtvaart en ruimtevaart en defensie. Dus bijvoorbeeld landingsgestel van vliegtuigen helemaal gemaakt van titanium.
En al die 34 stukken hebben natuurlijk hun eigen doelgroep.
Ja, en die zijn heel erg breed, worden ze gebruikt in de economie. Dus alles van kinderspeelgoed tot aan MRI-apparaten en atoombommen en zo. Daarom is het ook een beetje een diffuus onderwerp. Ja. Dus het zit werkelijk in alles. Dat is natuurlijk ook de kern van het probleem van Europa is voor zo'n beetje alles afhankelijk geworden van China. Dus toen we begonnen met die lijst maken, dachten we, oké, zeldzame aardmetalen, die hebben ze stopgezet. Groot probleem, laten we naar kijken. En als je dan beter gaat kijken, dan denk je, eigenlijk zijn we voor zo'n beetje alles wel heel erg afhankelijk van China. Dan wordt duidelijk dat het echt een groot probleem is.
Maar heel veel stoffen die kunnen we ook wel ergens anders vandaan halen. Er is ook een stukje van de lijst wat echt uit China of misschien Congo of misschien nog een ander land vandaan komt, maar waar de keuze ook niet zo groot is.
Ja, dus je hebt... Kijk, mensen die kijken vaak in eerste instantie gelijk naar het mijnbouw deel. Omdat wat gebeurt... Kijk, mijnbouw is vrij scherp. Dus je kan zeggen, hier zit één grote mijn en daar komt het allemaal vandaan. Alleen dan vervolgens komt het in de economie terecht en wordt een heel diffuse blob en dan heb je geen idee meer waar het is en zo. Dus mensen zijn geneigd om altijd gelijk naar de mijnbouw te kijken en zeggen, oh, dit komt uit China, dat komt uit Congo. Maar eigenlijk wat je ziet is dat de echte problemen, dus de echte criticaliteit, zit hem niet per se echt in het mijnbouwdeel voor een hoop van die metalen, sommige wel. Maar ook in de verwerking daarna. Want die verwerking is vaak technisch veel moeilijker en die zit veel meer geconcentreerd.
Verwerking als in recycling?
Nee, gewoon als je een erts uit de grond haalt, dan heb je titaniumerts, maar dan moet je nog titanium uitmaken. Nou, dat proces van een hap zand naar een landingsgestel. Mm-hmm. Dan maken wij in Europa het landingsgestel van een stuk titanium. Maar dan van de erts naar een blok titanium met de exact juiste ligging, dat is super moeilijk. En dat gebeurt nu dus vaak in een heel beperkt aantal landen. En dat is ook technisch veel moeilijker te kopiëren. Dus mijnbouw, dat heeft wel problemen, maar dat kan je in principe wel opschalen. Dat is gewoon 1900 technologie, niet altijd, maar...
Dus zelfs als we in Europa allerlei mijnen gaan openen, dan gaan we nog steeds dat als grondstof voor een half product naar China brengen.
Ja, exact.
Zodat ze er daar iets moois van, bruikbaars van kunnen maken.
Dat is precies het probleem. Dat is ook het probleem met recycling. Je kan hier alles wel ophalen, en dan kan je dingen recyclen deels, maar dan op een gegeven moment heb je iets wat je toch weer naar China terug moet sturen. Ja, en ben je dan minder afhankelijk geworden van China?
Nee, dus. Nee. Maar dat is wel grappig. Is ook in dit gesprek alweer iets nieuws voor mij. Het is eigenlijk telkens weer de afhankelijkheid. Niet zozeer afhankelijkheid als zodanig, maar het is altijd weer afhankelijkheid van China. Begrijp ik dat goed?
Nee, ja.
Of is afhankelijkheid China van Congo ook vervelend?
Ik denk dat China is degene waar we vaak naar kijken. Want het is niet zo erg dat je afhankelijk bent van een andere partij.
Als zij ook maar afhankelijk zijn van jou.
Ja, of dat je een soort van gezamenlijke afspraak hebt van, we zijn gewoon de wereldeconomie, wij kopen iets van jullie, jullie kopen iets van ons. Dat is allemaal prima. Maar wat je ziet in de afgelopen jaren is dat er een aantal landen hebben laten zien dat ze hun dominantie in een bepaalde materiaalstroom gaan gebruiken voor geopolitieke doeleinden. Dus Rusland was een heel goed voorbeeld van, die willen iets, die willen een land binnenvallen en dan willen ze dat wij ons daar niet mee bemoeien. Dan worden wij gestraft voor onze afhankelijkheid. Dan zijn we eigenlijk onze strategische autonomie, noemen ze dat, zijn we al kwijt. We hebben dit, in dit geval hebben we daar omheen gewerkt met ongelooflijk veel geld. Ja. Maar als China nou Taiwan binnenvalt, daar kunnen we echt niet zoveel tegen doen in termen van, als China dan besluit van, jullie moeten aan onze kant staan or else. Terwijl Congo,
wij zijn gewoon technisch niet in staat tot het recyclen van goud of van wat het ook is. Of ook neodymium, wat je ook hebt.
Ja, nee. Wel een klein beetje, maar vaak niet.
Die kennis zal er nog wel zijn. Of moeten we daarvoor eerst in China spionageprojecten opzetten? Zoals zij bij ons ook gedaan hebben, tenslotte.
Ja, vroeger, ik denk jaren 80, 90, was Europa en Amerika natuurlijk heel goed hierin. En dat hebben we helemaal weggegeven, in essentie. En de Chinezen hebben het opgepakt. En aan het begin hebben ze dat gedaan door gewoon veel goedkoper te zijn, staatssteun, heel veel milieuschade te incasseren. Maar op dit moment is het ook gewoon echt zo dat ze er beter in zijn dan wij. Dus ook als wij nu, we kunnen wel die magneten maken in een lab. Maar om dat op grote schaal te doen tegen de kwaliteit die Chinezen doen tegen diezelfde prijs, nou, dat kunnen we op dit moment gewoon niet.
Het is ook heel moeilijk om dat op touw te zetten, hè, als dat niet organisch ontstaat, zo'n industrie.
Nou, ik denk
je kunt niet op commando zo'n fabriek ergens, of kan dat wel?
Als je China bent, dan doe je dat gewoon.
Als je de Europese Unie bent, kan dat toch
ook? Dat is misschien net het punt.
Ja.
Daar werken we anders dan hier.
Nou, kijk, dan kom je gelijk op het industriebeleidspunt. En het is natuurlijk zo dat andere landen, maar Amerika dus ook. Amerika voert best wel goed industriebeleid, goed doordacht. En industriebeleid is gewoon iets wat best wel duur is en heel erg lang duurt. Dus je kan prima in Nederland, als Nederland zijnde, zouden we elke willekeurig stukje van zo'n grondstofketen kunnen aanwijzen en zeggen, nou, wij gaan hier goed in worden. En dan zegt de Nederlandse overheid, nou, hier is een paar miljard. En dan gaan we met universiteiten zitten en met andere organisaties en met bedrijfsleven. En dan zeggen we, hier is een 10-jaar plan. En dan op een gegeven moment is dat wel geregeld. Ja. Maar dan moet je dat wel doen.
Ja, en dan doe je dus dingen die eigenlijk tegen de markt ingaan. Want dan zeg je, wij betalen gewoon meer voor een fabriek die er eigenlijk in een totaal vrije markt niet zou zijn.
Ja.
Die dwingen we af, als het ware, met veel geld.
Nou, de grap is dat wij kijken naar de wereld alsof het een vrij markt is. Maar de grondstofmarkt is gewoon geen vrij markt. En wij zitten vast in een soort van laissez-faire economisch denkbeeldje wat gewoon niet klopt voor de grondstofmarkt. En China maakt daar gewoon heel goed gebruik van. En die kijken naar westerse bedrijven. En die doen dat ook best wel bewust. Die laten dan de prijs, bijvoorbeeld de prijs van heel veel van de kritieke materialen op dit moment is heel erg laag. Dus in het westerse systeem zijn westerse bedrijven gewoon niet in staat om grootschalig te investeren in die grondstoffen. Terwijl iedereen aanvoelt dat er een enorm probleem aan zit te komen.
Waarom zijn ze daar niet toe in staat dan?
De prijs is gewoon te laag.
Aha, hoog op die manier.
Op dit moment. Ja, en dan denkt iedereen, het is een kritiek grondstof, dus de prijs zou wel hoog zijn. Maar goed, de prijs op korte termijn is gewoon vraag-aanbod. En als er meer aanbod uit China komt dan er vraag is, dan is de prijs laag.
En dan tegen de tijd dat het nodig was, dan ben je te laat.
Ja, want dat duurt gewoon 15 jaar.
En is dat strategisch? Houdt China met een groot aanbod vanuit hun mijnen en zo de prijs laag, zodat alleen zij die halffabrikaten kunnen maken?
Ja, dus ik denk als je heel eerlijk bent, kijk, China, we kijken allemaal naar China alsof het één uniforme acteur is die dan zeg maar iets besluit en dan gaan ze dat met z'n allen doen. Maar dat is natuurlijk niet hoe zo'n enorm land werkt.
Oh nee?
Nee, dus
goed, oké. Okay.
Het is wel zo dat er beleid wordt gemaakt.
Het is wel centrale besturing, dacht ik toch.
Ja, maar er zit ook best wel veel chaos in zo'n markt. Dus bedrijven gaan heel snel failliet en zo. Dat is best wel interessant om naar te kijken. Dus het is niet zo, maar het is wel zo dat China gewoon zegt, wij willen die markt hebben. Dus jullie hebben allemaal de patriotische plicht om die markt over te nemen. Wij geven jullie enorm veel heel goedkoop geld. Als jullie failliet gaan, c'est la vie, maakt ons eigenlijk helemaal niks uit. Dus dan gaat iedereen rennen. En wat er dan gebeurt is dat wij dan de hele markt kwijtraken. Omdat wij veel aandeelhouderswaarde, weet je, kan dat gewoon niet doen als westerse bedrijf. En als westerse overheid zijn we blijkbaar ook niet in staat om hier naar te kijken als voor wat het is, namelijk niet een vrij markt.
Ja, en we ontberen denk ik toch ook de middelen, of de structuren om het vormen van bepaalde bedrijven af te dwingen.
Ja, misschien
in de liberale economie.
Het is niet de westerse cultuur op het ogenblik.
Nee, die centrale sturing
is willen zich
niet.
Gewoon niet bemoeien met hoe je de industrie inricht.
Ja.
Dat is iets wat ik in Den Haag in ieder geval wel gezien heb.
Nou, deels is dat zo. Maar ik denk toch, kijk, ik denk dat het een beetje een soort van meer path dependency is. Dus wat je wel ziet is dat Nederland een enorme fossiele industrie heeft. En die is best wel goed, best handig geweest in het voor elkaar krijgen dat heel veel subsidie gaat naar de waterstof-economie. En dat wordt heel erg neergezet als, oké, dit gaan we doen. Terwijl, het is een beetje buiten mijn vakgebied, maar ik denk, dat lijkt me nou typisch niet een heel goed idee om in Nederland te gaan doen. Maar daar wordt dan wel heel veel industriebeleid op gemaakt. Maar dat komt omdat dat past bij de huidige structuur van de economie. Terwijl die grondstoffen, dat is eigenlijk iets wat we helemaal verleerd zijn. Dus het probleem is, er zit op een abstract niveau op de EU, op dat niveau wordt er wel een probleem herkend en aangegeven. Maar er is niet echt een bedrijfsleven waarbij de overheid aanklopt en zegt, hey, wij willen steun hebben voor iets. En dan is er niet een overheid die de capaciteit heeft om iets nieuws te gaan ontwikkelen. Ze zijn wel in staat om heel erg dingen die bestaan in stand te houden.
Ja, of achterstanden in te lopen als ergens iets al gedaan is.
Precies, maar Ja, dat is gewoon niet echt een sterk punt van deze.
Zullen wij langzaam, want het is heel erg geopolitiek wat we bespreken, naar iets meer richting de technologie gaan?
Of wil je nog even hier blijven? Nee, dat is prima. Ik ging al bijna naar wetgeving.
Wetgeving zelfs?
Maar by all means, laten we die technologie nog eventjes bij de kop nemen.
Ja, nou ja, want we hebben het over die spullen en we kunnen dat zelf niet maken. In het verleden heb ik wel eens, als ik een mobiel telefoon nieuw kocht, dan kreeg ik een mailtje van Vodafone was geloof ik. Hoi, mogen we je oude telefoon terugkopen? Nog best een goed bedrag wat ze voor hem wilden, dus dat heb ik gedaan. En ik heb altijd gedacht, oh, dan peuteren ze hem helemaal uit elkaar. Dan hebben we die grondstoffen weer, die we in het begin ook hadden. Maar met wat je net zegt, moet dat ding op zijn minst naar China gestuurd zijn om hem daar uit elkaar te peuteren, of misschien ergens anders. Of misschien is dat wel helemaal niet gebeurd. Wat doen we met
hoe werkt
stof?
Recycling?
Hoe werkt recycling van het mobiele telefoon? Ja, om maar gewoon met dat soort stoffen te beginnen.
Hele goede vraag. Kijk, ik heb wat Vodafone precies gedaan. Kijk wat ze.
Ja, ik weet niet eens of het. Misschien was het een andere.
Ja, maar kijk wat ze doen. Ze pakken zo'n telefoon en dan kijken ze naar en dan verkopen ze die door. In bijvoorbeeld een ander land.
Als wat ook goed is natuurlijk. Dat is ook recycling.
Ja, dat is helemaal prima.
Zelfs beter, denk ik.
Dat is helemaal fantastisch. Dat is de beste manier om dingen te hergebruiken. Is gewoon. Ja. Weet je, gewoon zo lang mogelijk
nieuwe leven krijgen.
Maar vaak wat er in Europa gebeurt, die worden gewoon in de shredder gegooid en dan vermalen. En dan eindig je met een of ander poedertje waar dan al die metalen in zitten. Dat gaat dan naar wel in Europa naar een bedrijf als Umicore en die smelten dat. En als je het smelt, dan kan je met de huidige technologie kan je een aantal van de metalen eruit halen. Dus de meeste metalen raak je kwijt. Maar één of twee metalen die het meeste waard zijn, die win je dan terug. En dat wordt dan op de markt gegooid.
En de rest blijf je nog wat plastic poeder over. En,
Ja, dat wordt gewoon verbrand. Ja. Daar doe je niks meer mee. Dus heel veel van die grondstoffen raak je eigenlijk kwijt. En dan wordt het gerecycled tussen aanhalingstekens bijvoorbeeld.
Ja, dat was de belofte.
Ja, dat wordt onder een snelweg gegooid dan. En dan noemen we het recycling. Dat is doodzonde, want al die metalen die erin zitten, die verdwijnen dan gewoon.
Echt waar, ja, met metalen en al. Ja, ja, ja.
Er wordt allemaal geoxideerd, dan krijg je een slak. En die slak wordt dan.
Zo, dat is triest.
Ja, dat is heel.
Ik dacht altijd, dat is. Zo heb ik het een keer wel eens gelezen, volgens mij. Dat is een tamelijk rijk erts.
Ja,
dat wel eens zo beschreven.
Een hele hoge concentratie van heel veel metalen. Zou je denken.
Maar kijk, het probleem blijft wel van. Al onze chemische processen en onze industrie is heel erg ingericht op monostromen. Bijvoorbeeld in de mijnbouw, dan heb je een enorme berg. Letterlijk van één soort mineraal. En dan ga je daar helemaal op optimaliseren.
Ja,
dan ga je decennia lang je proces optimaliseren. En dat is zulke grote schaal en zo goedkoop. En dus ook gedaan door Chinese staatsbedrijven. Niet altijd onder net omstandigheden als het in andere landen gebeurt. Dus het is gewoon, het blijkt enorm moeilijk om daarmee te concurreren. Ook omdat die vaak verticaal geïntegreerd zijn. Dus daar kom je dan als westerse bedrijf eigenlijk niet tussen.
Dus het is eigenlijk zo dat het winnen van pak een beet aluminium uit bauxiet, dat is een soort aluminiumoxide, simpel, chemisch eigenlijk vrij simpel, dat is makkelijker dan het winnen van aluminium uit gemalen telefoonpoeder.
Ja, dus
daar zitten waarschijnlijk veel metalen in die op elkaar lijken. Dat zal chemisch wel lastig zijn, klopt
dat? Ja, klopt.
Dus, hoe hou je het eruit eigenlijk? Want je hebt dat poeder. Het is niet met een magneet dat je even alle ijzers waar je er misschien op die machine er wel uit kan halen. Maar hoe hou je het eruit? Want het is allemaal heel klein poederig.
Ja, dus als je zo'n vermaalt. Fabriek ziet, ziet er best wel interessant uit. Eerst wordt allemaal vermalen. Dan gaat de grove fractie dan over verschillende scheidingsbanden. Dus dan heb je een eddy current om het aluminium eruit te halen. En een magneet om de echt magnetische delen eruit te halen. En een windshifter bijvoorbeeld dat dingen die iets lichter zijn of iets zwaarder, die worden dan van elkaar gescheiden. En dan heb je verschillende fracties en die worden dan doorverkocht aan verschillende bedrijven. En typisch wordt het dan pyrometallurgisch herwonnen. Dus dan smelt je het gewoon eigenlijk. Dan neem je het plastic, dat verbrand je in zo'n grote oven en dan smelt het. En een deel van wat erin zit oxideert dan. En een deel kan je terugwinnen. En wat je terugwint, dat verkoop je dan weer op de markt. En gaat vaak dan inderdaad uiteindelijk weer terug naar een land als China.
Eigenlijk, hebben we dat in de vingers? Of is dat iets wat eigenlijk wat we nog veel beter moeten kunnen?
Ja, dus wat je eigenlijk zou willen is je kan ook andere recyclingprocessen ontwikkelen. Dus meer van die omnivore processen waar je daadwerkelijk alles uit kan halen wat erin zit. En daar zou je gewoon best wel veel R&D in moeten stoppen. Ik denk dat is ook een no-brainer om te doen. Er wordt al decennia onderzoek naar gedaan, dus het kan allemaal in principe wel. Maar om dat op te schalen kost nog wel enige moeite. En dan vooral, het is gewoon relatief duur om dat aan de praat te houden. Het maakt niet uit hoe goed je technologie is.
Uiteindelijk haalt er allerlei mooie zeldzame materialen uit. Goud en
Maar die materialen zijn best wel goedkoop. Dus dat is een beetje de ironie van dit hele verhaal. Zolang de prijs van die materialen
is, maar dat is niet zo.
Nee, goud is een van de weinige Nou, het is heel veel waard.
Neodymium is toch ook duur?
Ja, valt tegen uiteindelijk per kilo. Ja, het is echt niet zo duur per kilo. Dat de mensen denken dat het heel duur is. Maar het is heel kritiek omdat het super belangrijk is voor onze economie. Dus een miljard euro aan neodymium heeft misschien wel 100 miljard of 1000 miljard toegevoegde waarde in de economie. Want je zit misschien voor 10 cent aan neodymium in deze laptop. Die laptop kost 2000 euro. Maar zonder die 10 cent bestaat die laptop niet. Nee. Maar het blijft 10 cent. Ik kan die laptop niet recyclen. Ik kan daar niet. Hoeveel moeite kan je doen voor 10 cent?
Neodymium trouwens in deze laptop? Want je wijst aan alsof je weet waar het zit. Wat doet het?
In de speakers zit het vaak. Dus neodymium zit in magneten. Dat zijn de allersterkste magneten die we kunnen maken. Dat is typisch voor dingen waar je heel veel
windmolens kracht nodig zit het. Waar je dus ook kennelijk in een koptelefoontje.
Als je goede koptelefoons hebt of die heel klein moeten zijn, wil je een neodymium magneetje hebben.
Oh ja.
Elektromotoren, een harde schijf, zit hier niet in. Maar bijvoorbeeld ook Apple-producten hebben heel veel neodymium-magneten, want alles is magnetisch.
Maar hun oortjes dan waarschijnlijk ook, hè?
Ja, en voor het nog kleinere hoeveelheden. Dat soort dingen.
Typisch magneten. En dan als je naar windturbine gaat, dan heb je het over tonnen neodymium. Dus duizenden kilo's.
Dat is misschien makkelijker recyclen dan een GSM. Want dan heb je gewoon een hele grote magneet en die kan je in één keer eruit tillen. Ja, losschroeven.
9000 kilo in één klap.
Nou, hier.
Ja, dus dat is zeker wel te recyclen. En daar heb je het nodig. Je kan je voorstellen, gewoon de enorme draaiend geheel en dan heb je een magneet, een permanente magneet, en die draait dan en dat creëert de elektriciteit. En dus hoe sterker die magneet is, hoe lichter dat hele deel kan zijn, hoe groter je windturbine kan zijn. Dus zeker offshore is het heel belangrijk om dat met neodymium te doen. Kan ook wel zonder hoor, maar...
Al die mensen die klagen over veel te grote windmolens in hun achtertuin, die hopen gewoon dat er geen neodymium meer is.
Ja, dan wordt het een stuk kleiner. Ja.
Wat ik me afvraag, met jouw verhaal over recycling, hè, dat de slakken vaak eindigen onder de snelwegen. Mm-hmm. Op een dag dan zijn misschien alle mijnen leeg en dan realiseren we ons dat er nog van alles onder die snelwegen moet liggen. Gaan we dan alsnog het onder die snelwegen weggraven?
Ja, ja, ja.
Omdat daar dat toch wel vrij rijke erts misschien nog bruikbaar ligt te wezen.
Ja, dus dat noemen we urban mining. Het is ook echt, als je het uitrekent. Ja. Ik heb ze een keer laten zien aan wat mijnbouw. Mensen gewoon van Rio Tinto. Ze hadden we een kaart van een mijnbouwgebied. Dus heb je zo'n kaart met overal per kubieke meter hoeveel koper er in de grond zat. En daarnaast had ik een kaart van Leiden. Hadden we uitgerekend hoeveel kubieke meter koper er daar in de grond zit. Niet gebruikt, maar gewoon ongebruikt van alle koperkabels die we in de afgelopen 100 jaar...
Die we gewoon hebben laten liggen.
En dat was meer dan in die kopermijn. Dus dat is wel grappig.
Dus we kunnen echt Leiden helemaal opengraven. Open mijnbouw is niet zo populair, maar het kan wel.
Je kan je voorstellen dat als je Leiden net zo behandelt als een willekeurig berg in Papua-Nieuw-Guinea, dat dan...
Het zegt wel iets over hoe verschrikkelijk veel we weggooien of we laten liggen.
Ja. Als je een draad tegenkomt en je trekt die eruit, dan hoef je verder niks meer te doen. Dan heb je gewoon die draad.
Nee. Maar het is natuurlijk...
Maar het is ook wel lastig.
Ja, en arbeid is gewoon heel duur hier. En het is ook een kwestie van informatie. Dus vaak heb je geen idee waar ze liggen, wat ze zijn.
Ja, ja, ja.
En als je daar, als je dan 100 uur bezig bent om 10 kilo koper terug te winnen. Dat is, dus dat is wel een interessant punt hoor. Vaak is het zo dat het niet eens het fysieke is, maar meer de organisatie. Bijvoorbeeld, ik werkte ooit bij een groot recyclingbedrijf tijdens mijn promotie. En dan hadden ze dan een container vol met... metaal kwam binnen, super specifieke legering van roestvrij staal, 5000 euro per ton volgens mij, heel netjes, kon je zo voor best wel veel geld verkopen. Dat kwam binnen op zijn overslag, toen ging het door, maar toen het doorging, waren ze vergeten wat wel stond er gewoon generiek staal. Ja, toen was het generiek staal, was nog maar 1000 euro per ton waard, en dan wordt het ook gewoon bij de algemene boel weggegooid.
Oh, wow.
En dan kijk je daarnaar en denk je, weet je, op dat niveau gaat ook heel erg veel fout. En dat is natuurlijk ook waarom mijnbouw gewoon lekker makkelijk is.
Kapitaalvernietiging.
Je zit gewoon in the middle of nowhere. Je hebt een berg. Je hebt 20 jaar de tijd om dat op te schalen en perfect te doen. Al die processen lopen helemaal precies goed. Dus daarom is het... Recycling is heel heterogeen. En je hebt gewoon je kan wel een mooi verhaal maken bij deze laptop. Maar dat is dan deze laptop. Moet je weer opnieuw kijken. Waar zit dat ene magneetje? Dus je bent heel veel tijd kwijt aan... Oké, nu zit er opeens een sticker die we niet kunnen weghalen. Nou, dan ben je een half uur bezig. Nou, dan ben je helemaal marge kwijt. En dat is echt waar het...
Ja, en jullie gingen er net al vanuit dat het heel makkelijk is om een GSM dan maar eventjes door de shredder te gooien, zodat je er een soort poeder van maakt. Maar je zou natuurlijk toch eigenlijk zo'n laptop ook wel anders kunnen maken, dat je gewoon de onderdelen eruit kan halen.
Ja. Ja,
zou je denken.
Alsof die onderdelen in de volgende laptop bruikbaar zijn. Dat
en dan zeg je, oké, dit stekkertje kan je in één keer omsmelten en dan ben je het plastic, dat is dan verloren, maar... we zaten met het neodymium.
Nee, dat sneuvelt allemaal, dat hoor ik al. Dat sneuvelt allemaal op arbeidskosten.
Nou, dat valt wel mee. Kijk, die arbeidskosten die zitten Dus ik, nadat ik hier 15 jaar mee bezig was, ben ik ook van Leiden Universiteit overgestapt naar Delft, naar faculteit Industrieel Ontwerpen. Omdat ik dacht, echt de kern van wat wij in Nederland kunnen doen om dit probleem op te lossen, zit hem echt aan de productontwerpkant. Dus als jij een product hebt dat niet ontworpen is om te worden recycled, dan heb je enorme problemen. Maar als je van tevoren een heel klein beetje over nadenkt, dan kost het echt veel minder om het netjes te doen. En dan kan je sommige onderdelen die je nog her kan gebruiken, kan je gewoon uithalen. Andere onderdelen die je niet meer nodig hebt, die kan je dan schedderen. Maar wel op een goede manier, dat er niet echt hele nare vervuiling in zit. Dat je precies weet wat je hebt en zo.
Ja, dan moeten we zo direct die je makkelijk heel, kan scheiden, denk
dan
ik.
Moeten we zo direct heel diep op ingaan. Maar ik wou nog eventjes aan, want jij begon over de natuurkundige kant van de zaak, de recycling en zo. Daar heb ik nog wel een vraag over. Want ik begrijp dat bij jou aan de TU Delft ook gewoon wordt geëxperimenteerd nog met recyclingtechnieken.
Ja.
En wil ik graag nog even iets van weten. Want wat voor onderzoek, wat voor experimenten doen jullie en met wat voor doel?
Nou,
wat weet je nog niet over recycling?
Ik zal er twee noemen. Het zijn twee collega's van me. De ene die kijkt heel erg naar hoe je, als je dit soort apparaten, voordat je door een shredder heen gooit, dat je met machine learning kan herkennen wat het precies is. En dat je dus niet eigenlijk dat hele grove proces moet doen en in de shredder gooien en dan maar verbranden.
Dan komen we aan jouw sorteertechnieken.
Maar dat je veel betere sorteertechnieken haalt en dat je dan ook herkent, oh, dit is toevallig een laptop die ik ken, die gaat apart en die haalt het netjes uit elkaar. Dus dat heeft nog wel wat voeten in de aarde om dat goed te doen. En aan de andere kant, dat hydrometallurgische proces, wat ik noemde, dat je dan batterijen bijvoorbeeld oplost in zuren en dat je dan heel netjes alle elementen die erin zitten één voor één kan terugwinnen.
Dan heb je een grote bak met vloeistof met daar kleine.
Ja, dus dan neem je de batterij, die haal je eruit. En die gooi je dan wel door een shredder. En heb je poeder. En dat kan je dan verwerken. En de grap is dat als je van een mijn naar een batterij gaat, dan zitten er heel erg veel stappen om een batterij te maken in de exact juiste chemische vorm. En dat al die poedertjes de juiste geometrie hebben en zo. En dat zou je ook door het met zuren te behandelen, kan je die materialen halverwege terugbrengen. Dus dat je best wel snel die batterij terug kan bouwen. In plaats van dat je het smelt bijvoorbeeld, dan moet je helemaal van het begin weer beginnen. Dus dan kan je de eerste 10 stappen overslaan, bij wijze van spreken. Dus dat soort technologieën.
Dan win je weer iets terug van de kosten die je extra moet maken.
Ja, ja, ja. Dus dan wordt recycling al een stuk aantrekkelijker. Maar
ja, je kijkt nog niet alsof je denkt dat het dat gaat redden. Nou, financieel.
Kijk, nogmaals, dit is uiteindelijk niet een financieel punt. Dit is gewoon een geopolitiek probleem. En we blijven met z'n allen heel hangen in dat, oh ja, maar kan het financieel wel of niet uit? Maar ik zit er ook zo heel erg in. Want dat is gewoon echt hoe wij zijn opgegroeid. Maar
ja, moeten we ophouden ons daar zorgen over te maken?
Ja, je moet gewoon bedenken, ook met bijvoorbeeld Rusland, perfect voorbeeld. Van we hebben dan 10, 20, 30 jaar een geliberaliseerde gasmarkt gehad. Nou, dat was dan iets goedkoper. Maar de hoeveelheid geld die het gekost heeft om dat op te lossen toen het één keer fout is gegaan, dat was zoveel duurder dan de winst die we behaald hebben in decennia daarvoor.
Allemaal verdampt.
Ja, nou, verdampt keer 5. Dus vandaar, het is ook helemaal niet zo dat het niet uit kan hoe goedkoper. Het is meer een kwestie van kosten en baten goed verdelen. En dat zie je natuurlijk wel heel sterk van alle baten zijn voor de bedrijven die dan op dat moment geld verdienen. Maar als het helemaal fout gaat, kijkt iedereen naar de overheid en zegt, nou, gaan jullie maar even 900 miljard neerleggen. Want dit is een geopolitiek probleem. Hebben wij als bedrijven niks mee te maken. En ik denk dat dat de kern van waarom wij ook zo slecht zijn in dit oplossen, is dat je dan toch moet gaan naar een systeem waarin wij naar het bedrijfsleven gaan en zeggen, oké, jongens, jullie zijn er niet alleen maar om winst te maken, maar jullie hebben ook een bepaalde maatschappelijke rol om te spelen. Dan kunnen we wel samen naar kijken hoe we dat gaan doen. Maar dat moeten we dan wel echt samen doen. En wat je vaak ziet is dat, ja, moderne bedrijven zijn dan multinationals en die gaan dan alleen maar landen tegen elkaar uitspelen. En dan zeggen ze, nou ja, sorry, maar wij gaan hier weg als we geen belastingvoordeel krijgen. En dan gaan we gewoon daarheen. En
nou ja, we zullen straks nog even horen wat je nou uiteindelijk, want je hebt dan een bak met zuur en daar zit dat spul dan in. Maar jij zei net, Herbert, ook al, we moeten het hebben over wetten.
Ja.
Is dat hier niet de oplossing? Dat je gewoon, dat is wat Europa toch ook doet. Dat ze zeggen, er moet zoveel procent gerecycled materiaal zijn.
Even, er is een Critical Raw Materials Act. Ik pakte de Engelse term maar eventjes. Mm-hmm. Die kwam ik toevallig tegen. Is een dik een jaar oud. En die zegt dat in 2030 minstens 10% van de kritieke grondstoffen uit Europa zelf moet komen.
Ja.
Is dat een goede wet?
Ja, ik vind van wel. Het is wel een soort van een benchmarkwet. Dus ze zeggen niet van dit is verplicht, zoals met stikstof. Als je niet haalt, dan word je aangeklaagd. Maar ze zeggen dit is wat we met z'n allen afgesproken hebben dat we willen bereiken. En dan hebben ze in die wet een aantal ja, dingen gezegd, zoals dat vergunningstrajecten veel korter moeten en zo, om dat te bereiken.
Voor als je een mijn wil beginnen.
Ja, letterlijk. Dat als jij mijn wil beginnen en de lokale bevolking die klaagt
over... Nee, dat dan, gebeurde in Portugal. We hebben het meteen gezien in de maand nadat die act werd aangekondigd.
Ja. En in Zweden en
ja, ook.
Dan met de Sami.
En er zijn streefgetallen over hoeveel er recycled wordt.
Ja.
En hoeveel je nog uit andere landen buiten Europa mag halen. Maar uit wat jij zegt filter ik eigenlijk al dat het allemaal niet gehandhaafd wordt. Dat het eigenlijk maar heel vrijblijvend is. Of heb ik dat mis?
Nou, kijk, de EU maakt zich hier heel erg zorgen over. En helemaal terecht. En ik denk dat veel mensen wel een beetje wakker zijn geworden. Inderdaad, sinds corona aan de ene kant. En aan de andere kant Rusland en Oekraïne. Maar het probleem is dat... Kijk, Europa kan niet zoveel. Europa kan alleen maar zeggen, dit zijn wetten. Maar de lidstaten moeten het implementeren, uiteindelijk.
Nou ja.
En dan kom je bij een land als Nederland. En dan zie je dat daar gewoon de capaciteit niet is... om op dit niveau industriepolitiek te maken.
Nee, maar bovendien, als je Europees voorschrijft dat... ik noem dus eventjes 10% van de kritieke grondstof uit Europa zelf moet komen... Ja. Dan werkt dat toch alleen maar als je een centrale autoriteit hebt die dat afdwingt. Anders is het toch een dode letter.
Ja, want wij het wel zullen regelen.
Ja, tuurlijk.
Of de Portugezen.
Ja. Dus ik denk wat het idee hierachter is... Eerst zeggen ze, nou ja, dus dit is... Ik denk niet dat dit haalbaar is. 10% is best wel veel. Maar vooral die andere getallen die ze noemen van 40% van de verwerkingscapaciteit... moet in Europa gebeuren.
Ja.
En dan even voor mensen dat ze snappen wat dat betekent. Een Tata Steel bijvoorbeeld in IJmuiden. Dat is verwerkingscapaciteit. Die krijgen erts en er komt dan staal uit. En dat soort zware
industrie... De halffabrikaat hadden we dat eerder genoemd.
Ja. Die zware industrie, dat is super energie-intensief. En toch... Niet dat Tata Steel het heel slecht doet ten opzichte van andere staalfabrieken... maar er zijn gewoon altijd emissies en omwonenden vinden dat altijd vervelend. En dan zo'n wet zegt eigenlijk van nou gaan we in Nederland... nog een keer 10 keer Tata Steel erbij bouwen ergens.
Oh ja, dat is natuurlijk heel erg...
Ja, ik weet niet, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Maar het is wel wat je nodig hebt effectief om van die afhankelijkheid af te komen. Dus Europa zegt in eerste instantie... nou ja, we zetten hele ambitieuze targets neer, dan gaan we allemaal... gewoon ons best doen. Vervolgens lukt het niet. En dan komen er steeds strakkere wetten. En dan hopen dat er in de tussentijd niet iets helemaal fout gaat. Dat is denk ik de...
Taiwan nog steeds half zelfstandig is.
Ja, precies. Dat is toch wel een beetje de case study waar iedereen naar zit te kijken.
Maar dat is, ik noemde net een dode letter. Dat is het dus eigenlijk. Op een keer worden de teugels misschien aangehaald. En hoe ze dat dan gaan doen is mij ook niet duidelijk. Maar...
Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat... het heel goed is dat deze wet er is. Want het dwingt landen wel om er serieus over na te gaan denken. Dus er zijn nu bij de Nederlandse overheid... in elk ministerie zijn er allemaal teams opgericht.
Dat gebeurt dan ook wel echt. Want ik zou ook zeggen, als een land niet een of ander stok achter de deur heeft... dan gaan ze niet nadenken ook. Maar dat gebeurt volgens jou wel.
Ja, en natuurlijk wat wel interessant hier is... van er zit hier ook wel industrie achter die dat leuk vindt. Natuurlijk. Dus als je meer processing capacity hebt, dat betekent gewoon meer fabrieken en meer bedrijvigheid. Dus er is een enorme lobby uit het bedrijfsleven die zegt, nou ja, wij willen natuurlijk, we hebben nu 1 fabriek in staan, wij willen best wel 10 hebben.
Die 10 Tata Steels vinden we eigenlijk helemaal niet zo erg.
Nou, als jij Tata Steel bent.
Industrie niet, precies.
Je kan naar de overheid gaan en zeggen, nou ja, nu is het niet winstgevend, maar als je ons een paar miljard geeft, dan bouwen we nog een paar bij. Dat is natuurlijk, iedereen wint, behalve de mensen die er
hier omheen wonen.
Ja. Dus wat ik wel jammer vind, toch altijd... goed om te benoemen, dus dat ze ook weer vanuit het productontwerpniveau is... dat er helemaal niet wordt gekeken naar vermindering van de vraag. Dat is wel iets wat mensen altijd noemen.
Ja.
Maar kijk, de meest logische natuurlijk... als jij 40% van je verwerkingscapaciteit hier wil hebben... maar je kan niet verder dan 20% komen... kun je ook gewoon de vraag halveren. Dan heb je ook 40%.
En dat is jouw favoriete onderwerp. Laten we dan nu maar door de knieën gaan.
Nou ja,
dan moet je telefoon 2 keer zo lang meegaan... om de vraag te halveren.
Dat is 1 methode, stel ik me voor.
Ja, dus je hebt de R-ladder aan alle strategieën. Dus inderdaad
Ik nog niet. Help me. De R-ladder.
Ja, help. Ik weet het ook niet allemaal uit elkaar. Maar je hebt
recycling.
Reuse, repair.
Oh, dat is repair, niet te vergeten.
Ja, refuse is de nummer 1.
Ja, refuse. Dus,
refuse.
Niet kopen. Niet
doen, precies.
Ja, nou, dat vind ik ook een hele goeie. Dat zeg ik tegen mijn vrouw ook altijd. Nee, sorry, dat is een ander onderwerp.
Maar luisteraar, zeker.
Ja. Je kan op heel verschillende niveaus hier... Ja, kijk, dus inderdaad, als je het over telefoons hebt... dan zeg je, nou, het is gewoon doodzonde dat de telefoon geen software-updates meer krijgt... en dat je dan moet weggooien. Dus maak nou verplicht dat software updates in elk geval 4-5 jaar zijn. Dan is het niet per se dat jij gedwongen wordt om je telefoon 5 jaar te gebruiken. Maar in elk geval werkt hij nog. Als je hem na 3 jaar uit de kast haalt omdat je oude kapot is gevallen of je nieuwe, kan je hem weer gebruiken. Je geeft hem aan je moeder. Dat doe ik altijd. Ik heb ook om het jaar een nieuwe telefoon. Dat kan toch niet het niet doen. Nieuwe telefoon kopen, maar ik zorg er wel voor dat iemand anders hem dan weer hergebruikt. Dus dat is natuurlijk een no-brainer. Dingen repareerbaar maken.
Dat zou je bij wet moeten regelen. Dat een gsm 10 jaar lang security updates moet krijgen.
Ja, is dat niet intussen bij wet geregeld? Er is toch een...
Er zijn inderdaad er zijn eco-design directives. Er zijn er langzaam aankomende...
Ik ben niet voldoende op de hoogte, realiseer ik me. Maar volgens mij is er in ieder geval druk... Ja. Om die updates
dat
langer...
Dat is inderdaad een hele logische oplossing.
Dus
wat kan je meer doen? Je zei refuse, reuse, recycle, repair.
Repair is repair.
Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat je niet de hele telefoon weggooit, maar dat je alleen het scherm door de scherder gooit.
Ja, dus ik heb nu deze laptop. Maar ik ga binnenkort... deze is bijna kapot. En als die daadwerkelijk kapot is, dan koop ik een framework laptop. Dat is een speciale laptop die helemaal modulair is, helemaal repareerbaar. Je kan ook gewoon alleen maar het moederbord vervangen. Alleen maar het scherm upgraden. En als je dan uiteindelijk... echt die laptop niet meer wil, dan kan je ook het moederbord uithalen en een apart kastje neerzetten en een soort van als een halve Raspberry Pi ergens nog gebruiken. Dus dat is super gaaf.
Ja.
Die laptop is net zo goed eigenlijk als gewoon elke andere laptop. Hij is gewoon vanuit het ontwerp al meegenomen dat die modulair moet zijn. Maar bijvoorbeeld een heel ander, dat iets meer naar op grote schaal. Dus als je kijkt naar waar gaan al die materialen in zitten. Dus het hele kritieke materialenverhaal is ook niet alleen maar oh help, we zijn nu afhankelijk. Maar gecombineerd met de energietransitie, waardoor we gigantische grotere hoeveelheden nodig gaan hebben van een aantal van die materialen. En dat is eigenlijk waarom het nu opeens een probleem wordt. Van we willen heel erg snel groeien in bepaalde sectoren. En dat zijn dan net die materialen waar we enorm afhankelijk zijn van China. En dat voelt natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Maar als je dan kijkt waar gaan al die materialen in zitten, dan zie je dat voor een heel groot deel gaan die in elektrische auto's zitten. En dat hoeft natuurlijk niet. Dus als je...
Wat bedoel je? Je hoeft geen elektrische auto's te hebben? Of bedoel je, je kan ook elektrische auto's met andere materialen maken?
Kijk, het is wel leuk bij elektrische auto's komen al die strategieën samen. Dus je kan, als je gewoon doorrekent van wat gebeurt er als iedereen een elektrische auto heeft, precies zoals nu, alleen en iedereen kan ermee naar Spanje op neerrijden zoals nu, dan heb je enorm veel materiaal nodig voor die batterijen. Maar stel dat je mensen zover krijgt om een batterij te accepteren die iets kleiner is. En dat die ene keer per jaar dat je naar Spanje wil rijden zonder een kwartiertje te stoppen ergens om je auto op te laden. Dat je dan een auto huurt met een veel grotere batterij. Dat scheelt gigantisch in de hoeveelheid materiaal die je nodig hebt voor je systeem. Ja, ja. Of deelauto's, toch mijn favoriete hobbypaardjes. De auto's staan de 95% van de tijd staan ze gewoon niks in. En het is niet per se dat iedereen dan een deelauto moet hebben. Maar weet je, mensen die een tweede of een derde auto hebben om een kind 1 keer per week naar hockey te brengen. Als je daar nou een deelauto van maakt, dat scheelt gigantisch in de materiaalvraag. En dat scheelt helemaal niks in je kwaliteit van leven. Dus door op dat niveau naar je maatschappij te kijken en niet te denken van zoveel mogelijk auto's verkopen, zoveel mogelijk parkeerplaatsen, zoveel mogelijk dingen hebben. Maar gaan denken, wat voor functionaliteit hebben we nou eigenlijk nodig om een bepaalde kwaliteit van leven te halen? En dan denk ik, nou, hoe kunnen we dat doen met minder materialen? Dan zie je dat je heel erg veel minder materialen kan
Maar dan gebruiken. Moet je echt gaan sleutelen aan de wetten van de markteconomie. Hè? Want anders dan vraag je van bedrijven om beslissingen te nemen die niet in hun belang zijn.
Ja
een autobedrijf heeft baat bij meer winst. Dus die verkopen het liefst zoveel mogelijk en zo groot mogelijke modellen.
Maar dan kom je toch weer terug bij het niet in hun belang zijn, omdat bedrijven in staat zijn om de kosten van zo'n beslissing af te wendelen op de maatschappij.
Ja, precies, ja.
Dus als het helemaal fout gaat, dan moet de maatschappij er maar voor opdraaien om die bedrijven niet failliet te laten gaan.
Maar dan moet de maatschappij dus, zeg ik dan maar eventjes in mijn eigen woorden, de ballen hebben om af te dwingen wat nodig is.
Ja,
zit hier misschien een soort zelfcorrigerend effect dat er... Want we hebben een beperkte hoeveelheid van al die grondstoffen. Dus als we alle auto's elektrisch maken, heb je zoveel batterijen nodig. Hebben we daar genoeg grondstoffen voor überhaupt?
Ja, interessant onderwerp. Dus ik denk
dan wordt het misschien wel heel duur, waardoor je die extra tweede, derde, vierde auto helemaal niet kan betalen.
Ja, dat is dus een van de grappige dingen aan dit debat. En dat komt denk ik deels omdat die zeldzame aardmetalen heten dan zeldzame aardmetalen.
Die zijn iedereen niet zeldzaam,
denkt, nee. Ja, iedereen denkt dat ze zeldzaam zijn, maar dat zijn ze niet. Maar ja, de problemen zitten toch echt aan de Weet je, toen ik promoveerde, was mijn hoogleraar Gert-Jan Kramer, die zat bij Shell toen. Dus ik als milieukundige zat dan vaak bij Shell. Dacht ik, okay, een beetje awkward, maar die had het prachtige anekdote. En die vertelde van, ja, het gaat er bij olie niet om hoeveel olie er in het vat zit, maar hoe snel je de kraan kan opendraaien. En dat is hier ook zo. Wow. Het gaat er echt niet om hoeveel materialen in de grond zitten. Want uiteindelijk, als je het echt nodig hebt, kan je het ook uit zeewater halen. Als je bereid bent veel meer te betalen. Mm-hmm. Voor veel van die elementen. Of uit graniet of zo.
Ja, 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 ja.
Maar het gaat echt om, kan je ze produceren wanneer je ze nodig hebt?
Ja.
En dat zie je nu ook bijvoorbeeld met die zonnepanelen neerzetten. Nu opeens is het net vastgelopen. En dan blijkt dat het gewoon 10 jaar duurt om het net te verzwaren. En dat was helemaal niet nodig geweest. Als we gewoon op tijd waren geweest met het net verzwaren. Maar dat exactzelfde probleem zien we nu ook van. We hebben voor 2030 bedacht 1 miljoen elektrische auto's op de weg. Maar het duurt 15 jaar om die mijnen te maken voor die elektrische auto's. Terwijl die budget is voor de accu's en voor de motoren en zo.
Oh, ook dat, ja.
Dus 2023 aangekondigd. Dus dan zeggen ze, nou, over 7 jaar 1 miljoen elektrische auto's. Maar ze hebben niet 7 jaar ervoor bedacht dat we dan die mijnen gaan bouwen. Dus het beleid zegt ad hoc allemaal dingen die veel sneller gaan dan het aanbod kan mee opschalen. Kijk, Nederland is heel klein. Maar
dus we organiseren onze eigen tekorten.
Ja, we organiseren ons heel erg verkokerd. En dat is natuurlijk deels onvermijdelijk. Maar ja, een land als China of een land als Amerika is daar veel strategischer en kunnen we daar veel beter over nadenken.
Ja, en Amerika is natuurlijk
wel een centrale regering.
Europa. Ja. Ja, dat helpt, denk ik. Dat je maakt het allemaal net wat makkelijker om voor het hele continent één ding te regelen.
Ja.
Of niet?
Ja, ik denk in Nederland, waar ik nu een beetje tegenaan loop, is van, dan zie je dat er op heel veel niveaus dingen dan wel landen. Ik bedoel, het duurt heel erg lang, maar okay, fine, dan zijn we er. En nu is er eindelijk beleid. Maar dan komt het op de daadwerkelijke implementatie van beleid. Daar gaat dan nu heel veel fout. En dat is natuurlijk, in dit dossier is dat vervelend, maar dat zie je gewoon bij alles. Van okay, nieuwe software bij de Belastingdienst, toeslagenaffaires, allemaal dingen die op zich wel goed bedoeld waren, maar waar dan in de exacte implementatie het helemaal fout gaat. En dat is vaak toch dat overheden bang zijn om in te grijpen, om mensen tegen het hoofd te stoten.
Dus, op je strepen staan.
Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. Is bij die windturbineparken. Daar heb je IJmuiden Ver. En dat was dan de eerste keer dat er in die tenderregel circulariteit was meegenomen. En ik vond het prachtig. Van dat in eerste instantie leek erop dat ze dan gingen zeggen, nou, die magneten, die gaan we proberen uit Europa te halen. En de recycled content verplichting, dat er echt recycled materiaal in moet zitten. En ik heb al heel lang in onderzoeksprojecten gezeten, betaald door de EU, om die neodymium supply chain in Europa op te bouwen. Dus gerecycled materiaal te verzamelen, dan daar nieuwe magneten van te maken, 15 jaar aan werk, heel veel geld, heel veel onderzoekscapaciteit, allemaal start-ups die nu klaarstaan om dat te doen. En ik heb ze gebeld van tevoren. Ik zei, hey, kunnen jullie een paar duizend ton van die magneten leveren? Ze zei, nou, een paar duizend ton, okay, maar we kunnen ook wel de helft doen. En als we dat eenmaal doen, dan begint het balletje te rollen. Dus ja. En dan zei ik, hoe duur is dat nou? Zijn een paar procent extra. Dus ik dacht, dit is fantastisch. Maar dan, wat er dan uiteindelijk gebeurt, is dat in die uiteindelijke tenderregels durfde de overheid gewoon niet de verplichting te stellen van, okay, je krijgt punten voor daadwerkelijk recycled content. Want ze waren gewoon bang dat ze zouden worden aangeklaagd door een verliezende partij. En toen hebben ze gewoon gezegd, ja, informatieverplichting. Je moet gewoon zeggen hoeveel magneten er in je windturbine zitten en dan krijg je punten. En ik van,
een deel van de lobby heeft gewonnen waar jij niet op hoopte.
Nee, het was niet eens een lobby. Als er nou een lobby was, dan kan ik tenminste boos zijn op iemand. Maar hier was het echt gewoon
angst.
Angst om, niet eens, ik denk niet dat ze daarop zouden worden aangeklaagd, maar gewoon de hypothetische kans dat een verliezende partij dan een zaak begint tegen de overheid. Die angst is zo groot dat ze gewoon helemaal verstijfd zijn.
Ja.
En ja, dan gaat er gewoon niks gebeuren.
Nog even over mijnbouw, hè, en al of niet op tijd mijnen beginnen. Mm-hmm. Er is wel gezegd dat bepaalde mineralen kun je in Europa wel delven, maar dat is inderdaad een stuk moeilijker, want meestal roept dan wel iemand not in my backyard, waar je in China niet mee wegkomt, maar hier wel.
Ja.
Zou het een idee zijn, dat daar hadden wij het op de redactie over daarnet, als overheden of de bedrijven die aan mijnbouw gaan doen gewoon eens een keertje echt totaal genereus omwonenden gaan schadeloos stellen? Want kijk, als je eenmaal ergens een mijn kunt beginnen en je kunt delven en grondstoffen leveren, is meestal redelijk lucratief. En mijn idee is, maar corrigeer me maar als het onzin is hoor, dat bedrijven altijd proberen daar op een koopje mee weg te komen. Ja. En omwonenden minimaal schadeloos stellen. Hè, dan moeten ze van hun prachtige boerderij moeten ze naar een van de flatje 10 kilometer verderop. Geef ze gewoon 1 miljoen de man. En volgens mij heb je dan een stuk minder problemen met mensen die geen zin hebben in die mijnbouw in hun achtertuin.
Ja, nee, ik denk dat je dan, wat ik helemaal aan het begin al zei, dat de prijs van die grondstof is juist redelijk laag. Dus heel veel van die mijnen, zeker nieuwe mijnen die je zou moeten maken,
is juist
die zijn best wel duur. En die zouden zijn ook nu op dit moment eigenlijk niet winstgevend. Dus kopermijnen bijvoorbeeld, ja. die prijs voor koper moet nog 50% hoger zijn.
Maar dan moet je als overheid toch krachtig subsidiëren, omdat het gewoon een strategisch project is.
Ja, dus dat zou inderdaad de manier zijn.
Maar jij wil gewoon een heel dorp uitkopen. Gewoon alle 1500 mensen die daar wonen. Allemaal 1 miljoen.
Gewoon zoveel geld dat ze vrijwillig gaan. Ja.
Nou ja. Ik denk dat dat niet eens nodig is. Want het gaat toch niet zo heel veel geld uiteindelijk. Nee. Maar vaak gaat het toch dan fout op andere dingen. Dus bijvoorbeeld dan als jij naar DRC gaat, naar Congo. Dan gaan er gewoon dingen mis. Niet omdat je niet bereid bent om er geld in te investeren. Maar gewoon omdat die hele context. Het is Congo, weet je, dat is gewoon geen Nederland.
Daar zijn oorlogen, om maar zo te noemen.
Ja, het is onvermijdelijk dat het gewoon niet helemaal perfect gaat. En, ja. En dan, je kan wel een project optuigen in een enorm corrupt land, maar uiteindelijk verdwijnt al dat geld dan naar die paar corrupte overheid.
Nee, maar we hadden het er juist over dat je die memo in Europa zou willen hebben en hoe je dat voor elkaar krijgt.
Nou ja, goed, dan kom je misschien de eerste 10%, dan nog denk ik dat heel moeilijk is. Maar dat is natuurlijk niet een ja, dan heb je het over 10%. Ja, dat is natuurlijk echt een beetje, ja, ik wil niet heel, het is best wel moeilijk om dat al te doen. Maar ja, 10% minder, dat kan je vrij makkelijk regelen. 10% meer, het is gewoon heel weinig. Ja. Dus Europa is gewoon niet, je kan wel wat projecten doen, maar ik denk dat het meer is om hier capaciteit op te bouwen en industriële vaardigheden op te bouwen en te laten zien, kijk, dit is hoe je dat netjes kan doen met allemaal robotjes en niet meer van die enorme open pit mines, maar gewoon gesloten mijn, dus moderne mijnen, kan je gewoon een schuur neerzetten met een robot die ondergronds gaat, geen kans op explosies, die doet dat allemaal en die brengt het weer terug en dan heb je in principe veel minder impact. Maar om dat te ontwikkelen en om dat te doen is natuurlijk best wel duur.
Ook weer duur.
Dus ik denk dat het idee is meer dat wij dat dan hier laten zien. Dat is hoe we dat doen. Dat we dan die technologie exporteren. Dat is denk ik
Want nu is het dan toch juist andersom. Want onder de grond heb je allemaal mensen nu nodig. Geen robotjes, maar mensen. Die zijn duur. Ja. Dan kan je beter gewoon de hele grond openwoelen.
Ja, dus dat is zeker voor die echt hele grote mijnen. Zeg maar open pit, maar het is gewoon veel goedkoper. Uiteindelijk is het gewoon een schaalverhaal. En dan, ja, en dan krijg je er toch weer bij dat externe kosten niet worden geïnternaliseerd. Dus dat wil zeggen, als het,
kunnen we die ergens, externe kosten ergens wel internaliseren? Ik bedoel, kan je die aanwijzen? Zeggen, hier zitten ze. Ze zijn zo hoog. Ze komen precies daar vandaan. Dus jij moet extra betalen.
Dus ik denk dat zo'n CO2-belasting is een hele, gewoon een heel mooi begin. Ja, dus als je dat doet en je voert dat consistent en je voert dat goed in. Maar dan komt het toch weer uit bij kwaliteit van de invoer. Dus de CO2-tax hebben wel heel erg lang. Maar toen kregen alle zware industrie gewoon gratis CO2-rechten. En dan werkt het dus niet. Ja. Dus je ziet wel dat langzaam.
Op een moment zijn ze op. Hè? En dan zou de industrie in theorie helemaal neutraal moeten werken.
Ja, dus dat zou inderdaad in theorie zo moeten zijn. Ja. Ja. En dan,
maar dus dat is natuurlijk dat met de mijnbouw voor al die andere stoffen die we steeds hebben gereduceerd tot goud en neodymium. Maar al die andere 34, kan je daar ook zo makkelijk aanwijzen wat het probleem is? Want bij CO2 is makkelijk, kan je zeggen.
Lithium bijvoorbeeld.
Ja, maar bij CO2 is makkelijk te zeggen, er is klimaatopwarming, heeft te maken met onder andere broeikasgassen zoals CO2 en methaan en nog een paar andere.
Ja, ja, goede vraag. Ik denk dat je wel goed kan van tevoren kan inschatten hoe groot een probleem is. En je kan dat vaak ook wel bij moderne mijnbouw gewoon oplossen. Er zijn meerdere redenen waarom het dan niet gebeurt. Dus aan de ene kant, als jij een westers mijnbouwbedrijf bent en je gaat ergens heen met een mooi plan, maar je concurreert met een Chinees mijnbouwbedrijf, wat gewoon zegt, allemaal leuk en aardig, maar we betalen gewoon iets meer smeergeld. En lokale bevolking, ja, dat is vaak
heel goedkoper.
Wij gaan dan heel veel moeite steken in de inheemse bevolking. En dat is heel belangrijk. En die worden ook altijd genaaid in dat soort processen. Maar als er een ander land komt wat dan onder andere omstandigheden zo'n mijn wil bouwen en gewoon zegt, prima dat hier een dictatoriaal regime zit. We hebben geen enkel probleem met whatever mensenrechten en zo. We bouwen gewoon die mijn. Ja, dan krijgen dat bedrijf bouwt dan die mijn en wij niet. Dus het is vaak ook dat in die landen waar dit soort dingen worden gedaan, heb je een hele zwakke governance structuur. Wij zijn niet perfect netjes, maar we proberen toch wel een beetje netjes te zijn. En dan leg je het af tegen de bedrijven die dat eigenlijk niet zoveel kan schelen. En daarmee zit je een soort van spagaat. Want je wil als Europa wil je wel je materiaal ergens vandaan halen. Je hebt ze ook echt wel voor jezelf nodig. Maar je wil eigenlijk niet dat soort van neocoloniale, nou, we gaan gewoon eens heen halen grondstof eruit. Maar ondertussen is de wereld niet meer Europa doet het of Europa doet het niet. Er zijn ook andere landen die gewoon eigenlijk veel meer interesse hebben in de grondstoffen dan wij. Want nogmaals, wij kunnen wel naar DRC gaan en zeggen, wij willen je kobalt hebben. Maar daar hebben we niks aan, want moeten we naar China sturen. En de China kan natuurlijk ook gewoon direct daaraan.
Ja.
Dus het is best wel een complex verhaal. En dan, je kan het wel beter doen, maar ja, dat is zo ongelooflijk moeilijk. Daarom blijf ik toch altijd terugkomen. Ik kan beter binnen je eigen cirkel van invloed blijven en gaan zeggen, laten wij nou gewoon minder gebruiken in plaats van.
Inderdaad, ja, dat bijvoorbeeld. We hadden het net over reviews. En misschien moeten we daar straks nog even over hebben. Dat weet ik niet. Maar replace wil ik het over hebben. Verder hadden we reuse. Hebben we het over gehad. Repair. Ja. Laten we het hebben over replace. Want als het over accu's gaat, dan zijn er volgens mij wel een paar interessante technologieën op komst. Ik heb wel eens gehoord over natriumbatterijen.
Ja.
We hadden het op de redactie ook nog daarnet over chips van kunststof, waar je misschien een hoop minder metaalachtige en halfgeleiderachtige materialen voor.
Kan je een helemaal plastic laptop maken? Misschien nu nog niet, maar over een paar jaar.
In energie hebben we natuurlijk het vervangen van fossiele energiedragers naar duurzame energiedragers, wind en zon. Wat zijn er wat dat betreft voor interessante mogelijkheden om aan replacing te doen?
Ja, dat is. Ik denk, dit is misschien wel het meest fascinerende onderwerp. Zeker toen ik in 2010, 2011 hier onderzoek naar deed, toen zag ik dat toen werden die neodymiummagneten, dus de export daarvan werd geblokkeerd. En toen ging ik een jaar later kijken van wat is er nou eigenlijk gebeurd. Zag ik dat in de media iedereen heel erg aan het praten was over het openen van nieuwe mijnen, allemaal contracten, diepzijn mijnbouw. Opeens werden overal nieuwe bronnen gevonden en maar uiteindelijk, als je met die bedrijven praat, op dat moment zeggen ze niks. Maar een paar jaar later waren ze wel bereid om dan toch te vertellen wat ze nou eigenlijk gedaan hadden. En bleek dat ze altijd substitutie deden. Dus gewoon het vervangen van die magneten met iets anders. En dat was uiteindelijk het grootste effect. Dat als je iets niet meer kan krijgen, dan vervang je het gewoon met iets anders. En vaak lukt dat dan wel. Bijvoorbeeld, het is niet per se altijd goed voor de consument. Hè? Dus ik zal niet noemen welk bedrijf, maar een bedrijf dat wasmachines maakte, heeft gewoon één jaargang wasmachines waar dan enorme baggermagneten in zitten. En dan zeiden ze, we konden gewoon niet anders. We konden of de fabriek neer stilzetten of we kochten gewoon goedkope troep. En we accepteren gewoon dat de helft van die wasmachines terugkomt over een jaar.
Als ze komen klagen, dan krijgen ze een nieuwe.
Als ze komen klagen, dan zien we dan wel weer. Maar goed, dat weet je, heel veel mensen zijn ook weer zo, gaat kapot zo aan mij liggen. Dit is een goed merk. Ik gewoon wegkopen nieuw. En tegen de tijd dat je nieuw koopt, dan zitten wel weer goede magneten in. Dus op dat niveau gebeurt er wel van alles. Maar inderdaad, zeker naar batterijen. Dat is toch ook een van de meest fascinerende waarom het zo moeilijk is om ook goed industriebeleid te maken. Van dan Europa heeft nu heel veel energie gestopt in een batterijindustrie opzetten. En dat is dan NMC-batterijen. Dus de nickel-metaalhydride. Dus er zit nickel in, kobalt, lithium. En dat is nu eindelijk een beetje opgekomen. En nu zijn de Chinezen met inderdaad lithium-fosfaatbatterijen. En dan die zijn er nu al. En binnenkort komen ze met nitraatbatterijen.
En natrium?
Natriumbatterijen. En die zijn, dus ja, die hebben technisch wat nadelen, maar die zijn een stuk goedkoper. En wat zo mooi is aan China is dat omdat zij gewoon op alle paarden tegelijkertijd hebben gewed, kunnen ze gewoon heen en weer gaan. Ik heb wat grafiekjes die ik in presentatie laat zien, dat de Chinezen gewoon super snel kunnen schakelen tussen LFP-batterijen, NFC-batterijen en de sodium-batteries. En dan zie je dus
sodium is natrium, even voor mensen die dat niet weten. Ja, voor de zekerheid.
Zit zo in mijn Engelse.
Nee, maakt niet uit.
Alle terminologie zit Engels in mijn hoofd. Dat maakt het best wel chaotisch technologie landschap. En daarom is het heel moeilijk om, als zeker als investeerder, maar eigenlijk ook als overheid, om te zeggen, ja, we klappen nu even een paar miljard neer voor een batterijtechnologie die kant op. Want over 10 jaar ziet de wereld er misschien heel anders uit. En dat komt ook echt met de prijs van nikkel bijvoorbeeld, gaat heel hoog. Dan stappen ze over op een ander soort batterij, LFP-batterij. Gaat de prijs van nikkel weer naar beneden, stappen ze weer terug naar de andere. Dus je ziet zeker dat er, ja, heel veel substitutie gebeurt. Dus daarom is het ook het probleem kleiner dan het is. Dus je kan mensen heel erg in de stress laten schieten door die plaatjes te laten zien van, we zijn super afhankelijk. Maar uiteindelijk, ik denk echt wel dat het probleem is, maar het is niet, het is een groot probleem, maar het is niet het allergrootste.
Maar de oplossing, als ik jou zo hoor, werkt dan toch weer in het voordeel van China.
Mm-hmm. In dit geval wel, want de Chinezen zijn gewoon heel competent. En ik heb heel veel Chinese collega's, daar praat ik regelmatig mee.
Maar, maar ze hebben schaal ook in allerlei vormen.
Ze schalen en zijn groot genoeg. En ze hebben gewoon een coherent industriebeleid gemaakt. Dat ze gewoon naar het hele platform, naar het hele landschap kijken. En dan zeggen, nou, we weten niet precies wat de toekomst brengt. Maar het zit ergens in die hoek. Dus we gaan gewoon in al deze dingen investeren. En dan zien we wat er gebeurt. En dan zie je dat
terug te voeren op de centrale leiding. Of zeg jij dan toch ook weer, dat valt wel mee?
Nou, ik denk dat dat zeker wel centrale leiding is. Die zitten gewoon meer technocratisch geleide. Er wordt gewoon industriebeleid gemaakt. En nogmaals, er zijn heel erg veel dingen waar wij China niet in zouden moeten kopiëren. Maar in dit specifieke, hele nauw gedefinieerde, niet mensengerechte gerelateerde aspect van industriebeleid, denk ik, nou, dat is best wel goed gedaan. En China is nu heel groot.
Consequenties toch ook? Als je zegt, nou weet je, we moeten kunnen wisselen. Dus we zetten in de, voor de praktijk zetten we 4 type fabrieken neer, waarvan er altijd heus wel eentje zal draaien.
Ja.
Dan zou je als investeerder misschien zeggen, dan heb je dus altijd 3 stilstaan.
Ja, klopt.
Dat in het kapitalistische systeem heeft dat denk ik niet zoveel kans.
Nee, maar wat het beetje het punt is van, het gaat om de value add in de supply chain. Wat ik net zei, van als je 1 miljard
hebt. Maar voor het systeem als geheel is het misschien wel goed.
Ja.
Maar voor mij als kleine investeerder die dan zegt, zal ik mijn aandeeltje in dit bedrijf doen wat zich heel goed specialiseert? Of zal ik 3 lege fabrieken
Dus dat
investeren.
Daar is inderdaad, is gewoon het beste systeem, is daar gewoon niet tegen bestand. En want wat je nodig hebt zijn van die verticaal geïntegreerde bedrijven. Dus een Tesla bijvoorbeeld, die doet dat al iets meer. En een Volkswagen, die hebben de schaal dat ze kunnen zeggen, wij wedden op verschillende paarden en dan komt het wel goed. En we desnoods kopen onze eigen nikkelmijnen en zo. En dan ontwikkelen we dat allemaal zelf. Maar waar het West heel erg naartoe is gegaan, heel erg lean, mean production. Alles is gedisaggregeerd, dus ik doe alleen waar ik goed in ben. Jij doet waar jij goed in bent. Ik koop van jou als het mij uitkomt. Ik koop van jou als het mij een andere keer wat uitkomt. En dan is die manier van werken, kan alleen maar als iedereen zich zo gedraagt. Maar zodra er 1 partij is die zegt, nou ja, ik wil gewoon de eerste 10% van de supply chain hebben, want dan kan ik de rest ook controleren, dan valt het hele systeem uit elkaar.
Ja.
En dat is wat je nu ziet gebeuren.
Hmm. We hebben nog minder dan 5 minuten. Wat wil jij nog vragen, Mark?
Ik zit nog steeds in mijn hoofd met een enorme bak met zuren. En daarin zitten allemaal kleine deeltjes. Daar hebben we het wel heel lang geleden over gehad. Maar ik probeer nog steeds te bedenken. Dan heb je dus een bak met zuur met allemaal kleine stofjes erin.
Ja. En dan?
En dan, ja. Want we wilden, ik zei al, ik ga daar straks nog naar vragen. Maar dat is wel een half uurtje terug inmiddels.
Ja, wat je dan doet is, dan kun je het precipiteren, dus dan gooi je er weer andere chemicaliën bij en dan dwarrelt het neer als een stofje. En dan
regent het eruit.
Ja, dan regent het eruit en dan moet je dat wassen en dan heb je weer een hydroxide of zo.
Dit zijn eigenlijk gewoon systemen die, als je vandaag een fabriek wil openen, dan bel je gewoon een of andere ingenieur. Die zegt, dat kan je zo doen, weten we allemaal al wel. Of
dit is allemaal 100 jaar oude technologie, dus dit werkt allemaal. Maar het vereist gewoon best wel veel werk om het precies goed te krijgen voor de exacte. Ja, dit soort processen zijn heel gevoelig voor wat je erin stopt. Dus
als het een beetje vervuild is of niet.
Ja, of je moet in elk geval weten. Als je de verschillende batterijtechnologie hebt, als je dan je recyclingproces moet wel afgestemd zijn op ofwel LFP of NMC. Dat zijn totaal andere stoffen die je erin gooit. Dus dan moet je ook een andere flowsheet hebben. Dat gewoon een volgorde van chemicaliën die je bij elkaar gooit om uiteindelijk te komen waar je wil komen. En dan moet je dat opschalen. En dan nog denk ik dat je in het huidige systeem duurder uit bent dan puur op dat wat we net zeiden, heel nauw gedefinieerde economische stukje. Dan ben je gewoon duurder uit dan als je het uit China haalt. Dus er zijn zeker technologische oplossingen om het gewoon in Europa te doen.
Ja, als we willen, dan kunnen we het. Ja, hoewel ze het in China beter konden zijn in het begin.
Ja. Dat, maar nou ja, als we willen, dan kunnen we het. Maar dan, je kan het niet morgen doen. Want je moet gewoon heel erg veel personeel opleiden. Technisch personeel opleiden, Zo'n technische universiteit als Delft zou een 2 keer zo groot moeten worden. Zouden we veel meer gewoon metallurgen moeten opleiden. Dus ik weet niet hoeveel metallurgen er nu worden opgeleid, maar het zijn er niet veel.
Nou, misschien hoeft het niet in Delft, maar kan dat ook wel bij een Franse universiteit of bij een Duitse of zo. Dat bedoel, dat hoeft niet per se in Nederland te gebeuren, maar ergens in de buurt.
Het klinkt ook niet als een sexy beroep.
Ik vind het persoonlijk heel leuk.
Metallurgen. Ja, nee, dat geloof ik ook graag. Er zullen zeker mensen zijn die dat leuk vinden.
Toegepaste scheikunde, is lekker.
Maar de meeste jongelui willen toch manager worden of anders gewoon IT'er.
Ja.
Heb je een zuurkast in je kamer? Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat.
Nee. Ik ben tegenwoordig ontwerper. Ik heb,
dan heb je dat niet.
Nee, alleen een pen en papier en een laptop.
Maar ter afsluiting, wat hebben we nu het meeste nodig om onze grondstoffenvoorziening veilig te stellen?
Ja, hele interessante vraag. Ik denk, en hier, dit is natuurlijk een beetje koffiedek kijken, maar ik denk eigenlijk dat op heel fundamenteel niveau koper de meest problematisch gaat zijn.
Uh-huh.
En dat komt doordat heel veel van, bijvoorbeeld lithium, daar heb je enorm veel meer, 40 keer meer van nodig. En dat kan een heel groot probleem zijn op korte termijn. Maar we gebruiken op dit moment eigenlijk heel weinig lithium. Dus 40 keer een heel klein beetje. Dat valt wel mee. Dat kun je wel behappen. Maar de kopermarkt is gigantisch. En als je dan 2 keer gigantisch nodig hebt, weet je, dat is minder in percentages, maar in termen van,
het zit ook overal in, hè, al die draadjes.
Ja. En dat maakt niet zoveel. Kijk, ook met bijvoorbeeld substitutie. Je kan inderdaad nikkel vervangen met fosfaat. En je kan de ene kant, heel veel verschillende dingen kan je vervangen. Maar koper is relatief moeilijk te vervangen. Dus koper is eigenlijk, alle dingen die je doet, eindig je toch met toch wel een beetje koper nodig om te doen.
Ja.
Dus het is heel moeilijk te vervangen. We gebruiken er heel veel van. En het is gewoon, het schijnt heel moeilijk te zijn om die productie op te schalen. Heel erg duur. Dus en het echte ironie van dit verhaal is dat koper dus niet in de lijst van kritieke materialen staat.
Wauw.
Dat is wel interessant, toch? Daar vind ik het zo leuk. Ze hebben me wel toegevoegd aan de nieuwe lijst. En hebben ze een nieuwe categorie gemaakt, strategische materialen. Dat iedereen wel denkt van, dit is wel echt een probleem. Maar het komt niet uit het algoritme. Wat gaan we doen? Dus koper zou ik zeggen. En persoonlijk vind ik natuurlijk de zeldzame aardmetalen. Het is een beetje mijn baby. Ik denk nog steeds een heel groot probleem.
Ja.
Omdat die echt heel erg nodig zijn voor de echt high-tech dingen. Zoals drones, wapentuig, windturbines. De echte dingen die echt, waar je echt hoge performance wil halen en waar je echt een verschil kan maken, er zit vaak wel zeldzame aardmetalen in. En dat is echt een supply chain die helemaal Chinees is. Dus ik denk dat daar ook nog wel, ondanks het feit dat we al 15 jaar heel veel moeite doen om het te verbeteren, zie je dat elk jaar de percentages eigenlijk steeds meer naar China.
De verkeerde kant op.
Het is wat het is.
Goed, waarschuwende woorden van Benjamin Sprecher, industrieel ecoloog aan de TU Delft. Dankjewel voor je verhaal vandaag.
Heel erg bedankt dat ik hier mag zijn.
Dankjewel, Mark Beekhuis.
Dankjewel, Herbert.
Ja, allemaal graag gedaan. En heel graag tot over een week bij de volgende Technoloog. Tot dan. Dag.
Een boekhoudkundige uitglijder, consumentenbedrog of zelfs fraude? Heb je dit gezien of meegemaakt? Laat het ons weten via onderzoek@bnr.nl. Want de onderzoeksredactie van BNR stelt ook jouw kwestie op scherp. onderzoek@bnr.nl